Welkom bij de Context Club. Mijn naam is Siert en vandaag de gast Arne van Start Motion. En bij Start Motion maakt Arne video's met een verhaal. Dus ik denk dat we best kunnen beginnen met jouw eigen verhaal. Dus van, stel jezelf even kort voor van wie je bent en wat je doet.
Ik ben zelf kort voorstellen. Ik ben Arne, 22 jaar. Mm-hmm. En ik maak al een tijdje films met Start Motion. Alright. En wat wij met Start Motion doen, is wij maken verhalende, ontvangergerichte online audiovisuele content.
Okay.
Voor bedrijven.
En ik had als voorbereiding voor dit gesprek, had ik met mijn broer even gesproken. Want mijn broer die zit een beetje in dezelfde sector als jij. En ik vroeg hem, wat zijn dan gerichte vragen die je kan stellen aan Arne? En hij zei, van, ik merk dat er zijn heel veel mensen die in die sector actief zijn. En iedereen, je hebt al snel het idee van, ik koop een dure camera. En dan komt de automatische skillset bij die nodig is om iets vets te maken met die camera. Maar dat is heel moeilijk. Hè? Je moet creatief zijn. Dus de vraag is van, hoe onderscheid je in een wereld, in zo'n markt die heel erg verzadigd is?
Ja, ik denk dat dat antwoord dan een stukje in die vraag zit. Film is meer dan enkel het technische alleen. En dat is bij heel veel dingen. Zo'n product is ook meer dan het technische of het tastbare alleen. En het technische onder de knie hebben is op zich al moeilijk. Het hangt er natuurlijk vanaf op welk niveau dat je dat doet. Maar ik denk, al hetgeen dat er rond komt kijken, het kunnen vertellen van verhalen, het weten hoe dat je moet inspelen op een bepaalde doelgroep, het verstaan van uw klant bijvoorbeeld en van de persoon die je video gaat bekijken, is eigenlijk een veel moeilijkere gedachtegang die soms zelfs meer tijd kan in beslag nemen dan het maken op zich.
Ja.
En dat maakt het een heel interessant beroep ook.
Precies. Dus je zegt van het verhaal vertellen is belangrijk en het filmen is eigenlijk ondergeschikt, want dat is gewoon enkel een medium om het verhaal te vertellen.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het is natuurlijk een verhaal. Mm-hmm. Als je voor een grote klant werkt, wordt er een bepaalde kwaliteit verwacht, een productiekwaliteit verwacht. Maar wat veel mensen niet zien, of waar vaak een mythe ligt, of waar vaak veel filmmakers nog niet mee bezig zijn, is inderdaad, we kopen een camera. En dat is perfect om het toestel te leren kennen en om ook uw skills te verbeteren. Maar het is eigenlijk een goede stap om eens terug te beginnen bij stap 1 en te denken van, oké, wat wil ik nu gaan vertellen? Mm-hmm. En vooral, waarom wil ik dat gaan vertellen? Want dat is nog een veel interessantere vraag. Daar kan je ook veel meer uit afleiden.
Precies. En dus je hebt dan klanten die een bepaald verhaal vertellen. En denk je dan ook echt mee met hen van hoe je dat verhaal het beste kunt vertellen? Of is het dan meer van het verhaal dat jij hebt, dat zorg ik ervoor dat dat gewoon goed wordt omgezet naar video?
Ja, het is zo. De meeste mensen die samenwerken, hebben al een idee in hun hoofd. Van, zo moet het eruit zien en dan gaan we die shots nemen en die shots. En ik denk van, goed, creatief al nagedacht.
Ja.
Maar ik ga eerst eens even een andere vraag stellen. En dan beginnen we eigenlijk een uur lang te praten over wat zij doen. Waarom dat ze een film willen maken. Mm-hmm. En wat hun bedoelingen zijn, wat hun intenties zijn.
Ja.
En de meetings die ik heb, zijn meestal een uur lang praten met de klant over wat hen bezighoudt, mm-hmm. wat hun struggles zijn, wat hun positieve punten zijn, om daarna pas terug te komen met een voorstel.
Want dat is... En wat merk je dat bepaalde klanten dan vrij koppig zijn en zoiets hebben van, dit idee dat ik heb is geniaal en doe gewoon wat ik je zeg en ik heb niet zin om tijd of om dat hele plan dat ik al maanden over na heb gedacht om dat nog een keer te gaan wijzigen.
Ja, die zijn er ook.
Mm-hmm. En zeg je dan gewoon van, oké, doei. Of ga je dan echt in musee en toch de moeite doen om hen te sturen?
Ja, we proberen wel echt die moeite te doen. Het is nooit gebeurd dat als we zo'n klant hebben, dat we compleet onze wegen gewoon scheiden. Mm-hmm. Meestal is een dialoog en samenwerking ook. Het is een creatief product, dus het is niet iets dat van één persoon komt. Er zit een eigenheid, een persoonlijkheid van de maker zelf ook in. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk bijna onmogelijk om te maken. Ik kan iets uit je hoofd nemen, maar ik ga dat niet kunnen verfilmen zoals jij dat in je hoofd hebt. Dus ik ga dat ook niet mooi kunnen maken en dat ga ik ook voelen als kijker.
Yeah.
Er klopt iets niet. Het zit wel goed in één, het concept is goed, maar het komt er niet uit.
Mm-hmm. Het moet allemaal een beetje allemaal in dezelfde golflengte zitten.
Ja, onder andere.
Ja. En ik heb bijvoorbeeld vroeger af en toe websites gemaakt voor mensen. En dan merk ik al snel dat mensen hebben bepaalde hele hoge verwachtingen, maar hebben eigenlijk helemaal geen budget. En dat is soms wel een heel moeilijk gesprek. Zeker als je dan jong bent en ook een beetje ervaren en je gaat voor de allereerste keer geld vragen aan mensen voor je dienst. Hoe ga je daarmee om?
Dat is denk ik de grootste struggle als filmmaker ooit. Dat is, in het begin natuurlijk, als je klein bent, dan is het ook zo simpel als ik pak mijn camera mee, ik ga eens filmen op een evenement, de volgende dag monteer ik dat en dat is klaar.
Mm-hmm.
En die resultaten zijn goed, maar dat is natuurlijk nog maar een beginproduct. En omdat er zodanig veel videocontent gemaakt wordt, is er nood aan iets meer. Mensen kijken niet meer naar klassieke aftermovies. Dat is gewoon saai, iedereen maakt dat.
Exact.
Dus er kruipt eigenlijk heel veel tijd in je denkwerk. En denkwerk is iets super moeilijk om te verkopen, zeker aan uw klant. Want een klant, bijvoorbeeld een klant, kan verwachting hebben. Oké, ik denk dat dat wel op één dag gedraaid kan worden. En dat zou wel een dagje montage zijn. Dat is oké, dus ons budget is zoveel. Maar dan komen we er toe en zeggen, ja, we zouden dat kunnen doen. Mm-hmm. Maar we moeten eigenlijk eerst nadenken over wat we gaan vertellen. En dat is een redactioneel proces. En ik denk dat je er zelf over kan meespreken. Zo'n podcast zoals dit maken, mm-hmm. komt veel meer bij kijken dan enkel dit klein half uurtje op zich.
Exact, ja. En dit is eigenlijk het makkelijkste. Ja, ik bedoel, ja. Het is allemaal vrij moeilijk, maar ja. Het is inderdaad qua organisatorisch aspect is dit het eenvoudigste. Want nu zit je hier en ja. Nu hebben we gewoon het gesprek, maar er zijn heel wat stappen aan vooraf. Hetzelfde met filmen. Het filmen op zich is ook moeilijk, ja. Maar dat is gewoon dat moment.
Ja.
En je komt niet zomaar op dat moment. Daar moet je wel veel voor doen, voordat je op dat moment ja. dat kunt doen.
Ja, bijvoorbeeld in uw geval de kunst van goede vragen te stellen en diep naar een onderwerp te gaan. Mm-hmm. Dat is op zich iets dat je niet kan... Binnen de eerste keer dat je het doet, maar je kan misschien heel getalenteerd zijn, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn.
Precies.
Daar kruipt wel tijd in.
Zeker.
En dat is gigantisch moeilijk om te verkopen. De manier waarop wij dat aanpakken, is dat altijd kaderen in een groter geheel. Mm-hmm. Want de film op zich heeft altijd een groter doel.
Zeker.
Dat is heeft een bepaalde intentie, zal ik maar zeggen. Een intentie van een film kan zijn, oké, we willen meer verkopen. Maar meer verkopen op zich is geen volledige intentie. Dat is ook geen intentie dat je gebruiker tof gaat vinden.
Nee.
Want dan zie je op tv, dan zie je zo'n advertentie. Wow, hier pot. Ja, afwasmachine in.
Koop dit. Okay,
ja, ja. Wat heb ik daar nu aan gehad? Wat nee. is de boodschap eronder?
Nee.
Maar als er extra intenties zijn, van ja, oké. Okay, we willen eigenlijk iets maken waar we trots op kunnen zijn als bedrijf. Dan begint het interessant te
worden. Precies. Dus eigenlijk maak je video's, maar ben je ook een soort echt een zakenman. En marketing-wise denk je er ook wel echt daarover na.
Ja, tuurlijk.
Het is niet alleen, we maken toffe video's. Maar het is echt video's in een context.
Ja, ja. Ja. En die marketingcontext is maar één van die contexten die je kan gebruiken. Als een klant enkele marketingcontext heeft, dan probeer je uit een kot te lokken en zeg je, oké, nee, maar wat is het grotere doel? Waar is het... Mm-hmm. Een simpel voorbeeld, HR-video's, vrij populair tegenwoordig, ook intern worden er video's gebruikt. Zeg je van, ja, oké, we willen een film maken over onze medewerkers. Om naar de buitenwereld toe een goede werkgever te lijken. Mm-hmm. Oké, dat is een perfecte marketingpropositie, perfecte communicatiepropositie. Maar er zit meer achter. Wat er gaat gebeuren als je zoiets maakt, is uw medewerkers zelf gaan zich kunnen identificeren met zo'n film.
Yeah.
En dan begint het interessant. Want dan kan je beginnen zeggen, oké, deze film is meer waard dan enkel de productie op zich. We moeten ervoor zorgen dat niet alleen de eindpersoon, dus de eventuele medewerker gaat kijken, maar ook dat huidige medewerkers content zijn. Mm-hmm. En als zij zich erin herkennen, dat niet te afstandelijk is. En dat is het proces waar veel tijd in steekt. Dat is ook hetgeen dat iets of iemand uniek kan maken.
Ja, en hoe zou je dat zo'n proces aanpakken? Echt met werknemers gaan praten en een keer koffie met hen gaan drinken en te kijken van wat vinden zij tof in het bedrijf, wat vinden ze minder leuk, hoe is de bedrijfscultuur binnen de organisatie? Is dat dan ook echt iets dat je gaat doen?
Ja, meestal zitten wij dan... Om een voorbeeld te geven voor een HR-video, zitten we samen met de HR-director of een HR-medewerker. Het is toch niet gebeurd dat we met medewerkers zelf gaan praten. Okay. Dat gebeurt meestal op de dag zelf, op een heel organische manier. En dan is de kunst om een goede regisseur bij te hebben, die medewerkers wat kan teasen en het goede loskrijgen op een natuurlijke manier.
Ja. En werk je samen met een regisseur of is dat dan afhankelijk van project tot project?
Altijd.
Okay. Ja. Altijd dezelfde regisseur?
Nee, die verschilt. Okay. Ja. Allee, momenteel nog wel, want Jonathan, de persoon waarmee ik Start Motion heb opgesteld, is de regisseur van opleiding.
Okay.
Zo momenteel doe hij alles nog. Maar natuurlijk, hoe hoger dat je gaat in het productieproces, hoe hogere klanten dat je hebt, hoe meer specifiek de stijl is dat ze willen. En dan wordt eigenlijk de film die je wil gebaseerd op de regisseur.
Okay.
Hij is de persoon die dat creatief mag uitdenken, die dat in een scenario vormgiet en dat wordt dan zo verkocht.
Alright. En is het, want je praat hier zo over alsof je echt veel kennis erover hebt. En ik denk ook dat zo is, ik twijfel er niet over. Maar heb je iets gestudeerd in die richting? Of is het echt een hobby die uitgegroeid is tot echt veel meer dan een hobby?
Een combinatie van de twee.
Okay. Want wat studeer je op dit moment? Of je bent afgestudeerd?
Net afgestudeerd als communicatiemanagement.
Oké, okay. Dan dat is heel erg van toepassing, denk ik, in de film. Dat communicatie is key, denk ik.
Ja, en dat is het leuke, want Jonathan heeft dan heel veel filmkennis. Mm-hmm. Hij is regisseur, hij heeft daar iets gestudeerd, master regie. Mm-hmm. En ik heb dan die communicatiekennis, dus ik begrijp de klant qua marketingdoelstellingen. En die twee tezamen is wel een unieke combinatie.
Zeker. En hoe is dat zo gegroeid, dat duo?
Hoe is dat gegroeid? In het vijfde middelbaar was dat al.
Ja. Dat is echt een heel oud fundament waar je echt al een tijdje op aan het bouwen bent.
Ja. Jonathan wou een camera kopen en die kwam met Arne. Maar ik ben nogal technisch aangelegd. Arne, welke camera moet ik kopen? Hmm. Oké, samen eens kijken. En dan had het idee van, oké, misschien kunnen we een videoclip maken, misschien kunnen we naar een feestje gaan.
Mm-hmm.
En zo is het, ja. Ik denk dat veel mensen hetzelfde verhaal, dit verhaal herkennen, want het gebeurt vaak zo.
Zeker.
Het begon niet met een bedrijf, het idee van, oh, we gaan een bedrijf bouwen, we gaan dat voor klanten doen. Het begon
ja,
met
uit een passie
ja.
en een interesse.
Ja.
Ja. Heel grappig. En nu zijn we heel wat jaren verder. En nu is het, nu heb je wel veel klanten, hè? Of heb je regelmatig klanten? Want als je student bent, dan kun je ook niet heel veel aannemen, want je hebt nog school en andere en examens. Dus hoe heb je dat toen destijds met school gedaan?
Ik denk dat ze bij mij op school vrij flexibel waren daar rond.
Mm-hmm.
Het ligt een beetje in dezelfde lijn. Communicatiefilm, dat ligt in dezelfde lijn. Dus ze gunden mij wel wat. En ik kan dan ook een flex-traject volgen. Nu heet dat student-ondernemer, dat statuut. Maar ik heb daar nooit echt problemen mee gehad, omdat wij altijd heel organisch zijn gegroeid. En we hebben nooit intensief reclame gemaakt voor onszelf.
Alright.
Dus de meeste klanten kwamen naar ons. En dat heeft ervoor gezorgd dat op een heel rustig tempo alles op een heel bijzondere manier konden doen.
Mm-hmm. Dus je hebt gewoon echt die tijd genomen en er was geen druk en je hebt zelf kunnen ontwikkelen en kijken wat je leuker vindt en leuk en wat Jonathan, hè?
Ja,
wat Jonathan leuker vindt en dat dan wel zo die natuurlijke takenverdeling gegroeid is.
Ja.
Want is er echt een duidelijke takenverdeling of loopt het allemaal een beetje in elkaar over?
Vroeger wel.
Okay.
Nu niet meer. Nu wordt het duidelijker. Jonathan neemt zijn functie als zijn skills als regisseur.
Mm-hmm.
En ik doe vooral de klantgesprekken, de producing kant erachter. En het merk bouwen op zich, want iets uitbouwen in de audiovisuele sector, mensen die zullen dit ook herkennen, dat is niet gemakkelijk, want er is zoveel concurrentie.
Ja. Ja. Ja, we hadden het daar net al kort over, van hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft en dat je onderscheidt?
Dat is een heel interessante vraag. Ik denk dat ten eerste intentie al een heel belangrijke is, van waarom zou je met video beginnen? Waarom zou je iets in de audiovisuele sector opstarten? En in mijn geval, of in ons geval, is het zo gegroeid. Het zit echt in ons.
Ja.
6 jaar lang hebben we hieraan gebouwd. En we zijn het nog altijd niet beu. Dat is een reden. Ten tweede, ja. Het is de creatieve sector. Dat is de return dat je ervan terugkrijgt, is ongelooflijk. We hebben al meegemaakt dat een film hadden gemaakt voor een klant. We hadden die uitgenodigd bij ons.
Mm-hmm.
En na het zien van die film was die aan het winnen.
Echt?
Ja. En
van blijdschap, hoop ik.
Ja, van blijdschap, ja. Oei, dat het omgekeerde is aan. Ja, van blijdschap.
En
dat emotionele aspect ervan.
Dat doet wel iets met je dan.
Ja.
Ja. Ja. Dat je echt die return of investment ook een hele emotionele lading heeft. Dat je niet alleen er geld voor krijgt, maar ook die appreciatie, dat ook weer de motivatie geeft om door te gaan.
Ja, en dat is juist de sterkte. Het feit dat een film creëren, denk je vanaf welk soort film, want er zijn ook heel technische films creëren, een heel emotioneel proces is. En dat is een heel groot voordeel, want dat maakt dat je iets kan maken dat mensen echt raken van binnen.
Mm-hmm.
Niet gewoon hier, maar van binnen ook. Maar dat maakt ook dat je op een bepaald vlak kwetsbaar bent. Voor wat andere mensen van je denken, omdat hetgeen dat je maakt zo persoonlijk is,
mm-hmm.
is een aanval op je werk vaak een aanval op je persoon.
Zeker, ja. Want dat is gewoon een verlengde van jouw geest, zeg maar.
Meestal, ja.
Ja, interessant. En ja, oké, top. Ik vind het super. Ik denk dat dit een goed moment is om over te gaan. We hebben op de podcast een nieuw segment. En dat is Tell Your Fortune.
Oké.
Waarbij gastsprekers een fortune cookie mogen uitkiezen en openen. En dat we dan de inhoud voorlezen en kijken in hoeverre het betrekking heeft op je eigen persoonlijke leven of jouw leven als ondernemer. Dus ik zou zeggen, kies er eentje uit. Ik heb geen idee wat erin zit en jij nog minder. Dus,
mag je die ook opeten? Dan?
Als je dat wilt, dan mag dat. Ze zijn niet zo heel lekker, dus ik waarschuw je al. Ja, het mooie aan de fortune cookies is dat het eigenlijk op iedereen wel betrekking heeft, omdat ze heel abstract zijn.
Ja,
ja.
Ik ben echt oprecht benieuwd naar wat hierop
staat. Er staat in Nederlands, Frans, Engels en Duits. Dus kijk maar waar je het meest vertrouwd mee voelt.
De enige roos zonder doorn is vriendschap.
Aha, we hebben meteen een hele goede uitgekozen.
Oké.
Wat denk je dat dat betekent? De enige roos zonder doorn is vriendschap.
Ik ben, als het over coach gaat en over zulke dingen, ben ik meestal zelf heel genuanceerd. Ik denk heel snel in mijzelf, ja, maar dat kan toch niet? Een vriendschap op zich is... Dat kan niet, dat er geen doorn aan zitten.
Nee.
Dus ik vind het altijd moeilijk om een uitleg te geven bij zulke uitspraken.
Maar het gaat wel duidelijk over vriendschap en dat overal wel een scherp kantje aan zit misschien.
Ja, en ik zou zelfs het tegendeel kunnen beweren. Hmm. Als ik het doortrek naar de samenwerking tussen Jonathan en mij.
Ja.
Wij zijn twee compleet verschillende mensen. Mm-hmm. Geen verschillende visies, maar we hebben wel onze eigen draai en onze eigen insteek in de wereld. Maar 6 jaar samenwerken, mm-hmm. op zo'n hoog niveau,
yeah.
en elkaar zoveel zien, mm-hmm. dat kan niet anders dan dat het af en toe fout loopt. En in ons geval hebben wij soms discussies er hard tegen zitten, omdat ik het ene uiterste wil en Jonathan het andere uiterste. En dan willen we naar het midden kruipen, mm-hmm. om ja, iets, een middle ground te vinden, iets moois te maken.
Ja. Yeah.
Maar er zijn ook momenten waarop het even te veel is. En dat we het even laten bezinken.
Maar dat is goed, denk ik. Als je een partner hebt die alleen maar steeds akkoord met je gaat, dan heb je soms een beetje zo tegenkracht, ja. nodig. Iemand, ja. die je af en toe draai om de oren geeft en zegt van, wat ben je nu aan het denken?
Ja.
Van, dit is helemaal geen goed idee.
Ja.
Maar af en toe even een reality check van iemand die je ook, wiens mening je ook respecteert.
Ja.
Want ook niet iedereen zijn mening waardeer je evenveel. Dat is logisch. Als, zeker afhankelijk van, als bijvoorbeeld, en is dat zo dat bijvoorbeeld jij een mening hebt wat regie betreft en dat hij dat ook heeft en dat je dan eerder denkt van oké, jij hebt dat gestudeerd, je hebt daar veel ervaring in, dat je eerder zijn mening dan accepteert?
Ja, ja? Het gaat er wel om elkaar erkennen in bepaalde expertisevlakken.
Mm-hmm.
Anders kan je ook niet samenwerken. Je moet ook durven loslaten. In ons geval, we zijn echt compleet tegenstroom. We proberen te streven naar iets in het midden.
Mm-hmm.
Maar er komt een punt, allebei. Meestal gaat zo. We gaan een steile curve naar boven, dan zit het er echt tegen.
Mm.
En dan beginnen we allebei af te koelen en dan komen we tot iets in het midden.
Oké. Okay. En dat heeft tijd nodig.
Ja, en dan herkennen we wel van oké, nee, misschien weet jij er wel meer over dan ik.
Ja, ja.
Op dat vlak.
Als het belangrijkste dat je met elkaar dat durft, dat je dat durft uit te spreken. Dat je niet zoiets hebt van, oké, ik ga dat gesprek niet aan, want dan weet ik niet hoe die gaat reageren.
Ja.
Dat je de vrijheid hebt om dat in alle eerlijkheid met elkaar te bespreken.
Ja, anders kom je ook niet tot een samenwerking van 6 jaar.
Nee,
dat is
nee,
best iets uniek.
Ja, of de een moet in een tiran zijn en de andere die dan slaas vol medeloopt. Dat is ook niet de bedoeling,
nee,
natuurlijk.
Nee.
Oké. Okay. En is het zo dat je nu een bepaalde hoogte bereikt hebt, dat je ook aan het denken bent om het team uit te breiden?
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? Want het is natuurlijk heel lastig als je iemand... Want iedereen die... Als je nu een derde persoon erbij neemt, dan ga je die sowieso vergelijken met Jonathan. En Jonathan gaat die derde persoon vergelijken met jou. Dus dat wordt wel echt... Dan, ik denk dat ik de criteria wel heel hoog liggen nu.
Ja, ja en nee.
Okay.
Ik denk... En dat is hetgene dat wij onlangs pas hebben ingezien, is... Hoe hoger je klimt op de ladder,
mm-hmm.
hoe groter of hoe meer je weet dat je eigenlijk niks weet.
Mm.
En hoe meer je ook durft toegeven waar je eigen sterktes en zwaktes liggen.
Ja.
In het begin is het zo overweldigend en zijn er zoveel stappen om te nemen. Dan gewoon begin te doen en ik begin te experimenteren. En dan valt alles van binnen op een soort van manier op zijn plaats. Maar als je op een bepaald niveau zit, waar dat er heel veel puzzelstukken moeten samenvallen, op een productie bijvoorbeeld, dan kijk je naar boven en denk je, oké, shit. Hier is nog heel veel werk aan. En ik kan dit niet alleen, want ik kan niet alles zelf weten. Er zijn mensen die beter zijn in andere dingen. En... Dus voor mij zal het zelfs een soort van verademing zijn als er extra mensen bij komen.
Ja.
Omdat ik dan nieuwe perspectieven kan leren kennen.
Mm-hmm.
En omdat ik weet dat zij iets weten dat ik niet weet. En daar kan ik van leren, omgekeerd.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus ik denk, ik bekijk het niet zo. Misschien gaat het zo gebeuren. Die ervaring heb ik nog niet.
Mm-hmm. Ja, wat zijn nu van die aspecten waarvan je weet van, hier ben ik niet zo heel goed in. Dus dat zou wel tof zijn als iemand mij daarin kan assisteren.
Ja, ik denk het verkopen op zich, de sales... Mm-hmm. Ik heb altijd, maar dat is dan een heel persoonlijk verhaal, altijd al moeite gehad met mezelf ergens te zetten en neer te zetten en te zeggen wat ik doe of zo.
Mm-hmm.
Op een netwerkevent kruip ik soms liever in een hoekje.
Mm.
Ik ben er dan wel om te luisteren, maar kruip ik soms liever in een hoekje. En ik denk dat ik dat nog moet leren. En ik denk dat ik daar ook wel inspiratie zoek op een bepaalde manier.
Wat eigenlijk volledig onterecht is, want je hebt een interessant verhaal te vertellen.
Ja,
ja.
Dat is een tegenstrijd. Ik moet er nog aan werken, ik weet het niet.
Dat is misschien, want ik heb dat zelf ook wel een beetje. Dat heeft... Misschien eerder te maken met een soort... Soms moet je gewoon een beetje arrogant zijn en naar mensen toe lopen en zoiets zijn. Soms een beetje vol van jezelf zijn. Want als je alles heel erg gaat relativeren, dan... Ja, van why should people care? Maar dat is niet de goede sales techniek, nee.
Het komt geloofwaardig over om je voor te doen als iemand. En dat is hetgeen dat ik vaak zie en dat is hetgeen waar ik schrik voor heb. Ik zie soms mensen, studenten ook, in de community... Die eigenlijk net begonnen zijn met iets en zichzelf al direct expert noemen.
Hmm.
En op alles aan de grote klok gaan hangen. En denk van, oké, je moet het maar durven.
Hmm.
Maar dat wil ik niet. Ik ben geen expert. En voor ik een expert ben, voor ik al die puzzelstukjes onder de knie heb en echt iets kan maken waar ik 100% tevreden over ga zijn, dat gaat nog niet nu zijn, dat gaat niet over 3 jaar zijn. Mm-hmm. Dat is een veel langere termijn plan. Dus ondertussen stel ik mezelf liever bescheiden op. Ja. En luister ik liever om te leren.
Dat vind ik een hele mooie ingesteldheid, want ik had het laatst... Met wie was het? Ik denk dat ik het daar met Matthijs nog over had, in een van de vorige podcasts. Dat heel veel jongeren in het begin wel heel erg houden van dromen en na te denken mm-hmm. over welke richting ze allemaal kunnen mm-hmm. ingaan. Maar echt werken even en alle afleidingen weg en hard eraan gaan werken, dat wordt wel af en toe uitgesteld.
Ja.
En dus om het omgekeerde te zien is best wel speciaal. Dat iemand alleen maar hard werkt en dat praten erover, dat dan wordt uitgesteld.
Ja.
Dat eigenlijk omgekeerd. Want dat is de manier hoe je ergens raakt uiteindelijk. Hoe je ergens, waar je ergens komt. Hoe je ergens komt.
Ik heb daar al over nagedacht. En ik weet niet of dat zo is. Want ik denk dat fake it till you make it, een fenomeen, volgens mij werkt dat. Ik zie het vaak, mensen die eigenlijk qua product niks speciaals aanbieden, mm-hmm. maar heel goed zijn in zichzelf te verkopen en te positioneren.
Ja.
En zich daardoor gewoon aan de markt kunnen brengen. En ik heb daar ook respect voor die mensen. Het is gewoon een keuze, denk ik, een persoonlijke keuze, mm-hmm. van hoe wil ik door het leven gaan? Hoe wil ik dat mijn vrienden mij zien? Ik zou mijzelf niet comfortabel voelen als ik ergens binnenwandel. Mm. En ze zien het, die staat binnen. Dat, dat is niet hoe dat ik wil leven. En dat maakt het niet gemakkelijker. Dat is een bewuste keuze om dat zo te doen. Natuurlijk, we gaan met het bedrijf wel beginnen reclame maken, natuurlijk, want we moeten groeien. Maar je legt jezelf ook wel limieten op een bepaalde manier om het zo aan te pakken.
Ja.
Om die, net aan die geloofwaardigheid. Mensen zijn op zoek naar mensen die heel geloofwaardig zijn en heel zeker zijn van zich stuk. En een stukje kwetsbaarheid tonen is nog niet...
Integriteit ook.
Ja.
Dat mensen ook verantwoording nemen voor wat ze doen.
Ja.
Dat je het echt van jouw werk of jouw probleem wordt nu mijn probleem en ik ga dat zo goed mogelijk proberen op te lossen voor jou.
Ja.
Ja. Dat echt, dat je, zoals je het eerder, in het begin had je ook over die emotie. Dat zodra je jezelf erin legt en het echt een onderdeel wordt van jezelf, dan ben je ook zeker dat het een goede kwaliteit wordt.
Ja, ja. Ja, en dat biedt dan wel zekerheid. Dus het is een mes langs twee kanten. Dus
exact, exact. Dat is lastig. Maar je bent erover nadenken, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat je ervan van bewust bent. En dan, want soms doe je dingen en dan kom je er later pas achter van, oh, zo deed ik dat. En nu ik bewust ben dat ik dat toen zo deed, kan ik dat nu anders doen.
Ja.
Ja. Ik zag dat je een hele mooie camera hebt meegenomen.
Ja.
Want ik had je gevraagd of je een tof attribuut zou had kunnen meenemen met een leuk verhaal.
Ja.
Dus ik ben benieuwd.
Het is misschien voorspelbaar, hè?
Het is een camera, ja, dat wel.
Echte verhalen rond zijn er niet.
Oké. Okay.
Maar het is wel de eerste camera van Stark Motion. Hmm. De eerste camera die we samen hebben aangekocht. En het is leuk om te weten dat deze camera al in veel landen is geweest.
Oké. Okay.
Ik ben er zelf mee naar Myanmar gereisd. Ik ben ook in Bangkok mee geweest. Jonathan is mee naar Japan geweest.
Right.
Ik ben er mee naar Spanje gevlogen voor Alpro in Nederland. Dus die heeft al wat gezien.
Vet. Heb je iets voor Alpro gefilmd?
Ja, we hebben iets voor Alpro gefilmd. Ja,
top.
Ja.
En van Alpro soja?
Ja, van de soja. Ja, over de amandelteelt. Ah.
Maar dan ben je naar daar gevlogen om de amandelteelt op beeld vast te leggen en dan daar een filmpje over te maken.
Ja, ja.
Ah, vet man.
Het enige dat we daarvoor nodig hadden, was dit. En
Heb je alles gefilmd met dit?
Ja. Wow. Veel van de producten die we maken zijn gevuld met dit. Dat is een toestel, denk ik, dat gelanceerd is in 2014 of 2015 mm-hmm. of zo. Dus dat is best oud. Maar ik wou er geen filosofisch verhaal rondbrengen. Maar het komt er wel op neer dat het eigenlijk het enige is dat je nodig hebt om iets goed te maken. En dat is heel tegenstrijdig, want tegen mijn klanten vertel ik, als we een grote set gaan organiseren, mm-hmm. dan hebben we veel man nodig. Dan moet dat goed uitgelicht zijn. Maar dat heeft meer te maken met hoe professioneel het er moet uitzien.
Yeah.
Om iets mooi te vertellen, en dat hebben we al vaker gedaan, heb je eigenlijk alleen maar dit nodig en je hoofd.
Dus de uitvoering is eigenlijk... De camera is ondergeschikt aan de persoon die de camera opereert.
Ja, en het is ook zo... En dat is wel interessant als er filmmakers kijken of fotografen kijken die mm-hmm. willen bijleren. Het is een toestel en als je dat voor de eerste keer gebruikt, eerste maand, het beeld dat je eruit krijgt, de kans dat dat goed zit, is superklein.
Mm.
Totdat je alle kleine functies, alle kleine instellingen begint te kennen en dat je dat soort kan gaan tweaken, dat beeld dat je hieruit kunt krijgen, evengoed uit een grote productiecamera zou kunnen komen.
Het is een grote red camera.
Ja. Natuurlijk, het is genuanceerder dan dat, maar daar komt het wel op.
Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. Het komt in de buurt. Het ziet er gewoon heel professioneel uit.
Ja, ja. Ja. Vaak, onze klanten... wij komen vaak met een grote camera af, omdat onze klanten dat zo willen. Omdat dat een bepaalde autoriteit uitstraalt.
Ja, hoe groter de camera,
natuurlijk, het biedt veel meer flexibiliteit in postproductie. Je kan meer doen met kleuren. Maar uiteindelijk, om te beginnen, is dit al hetgeen dat je nodig hebt. Het is een lens, je ziet ook, de focusring is eraf gegaan. Dat is eigenlijk een verschrikkelijk slechte lens. Ik vind het echt geen goede lens. Veel distortion en zo. Maar uiteindelijk is het eindresultaat, de techniek, maar één van de onderdeeltjes. En stoort mij dat ook niet meer. Dan zie ik het niet meer.
Is deze camera inmiddels op pensioen of is die nog steeds...
Die wordt nog vaak gebruikt.
Oké, okay, ja. Top. Dus dit is echt wel de main camera?
De main camera niet meer, omdat onze opdrachten groter zijn geworden dan je productiecamera.
Ja.
Maar voor kleinere opdrachtjes en voor dingen die van het hart komen, ja, go-to camera.
Wat ik me dan afvraag is, een klant die vertrouwt jullie een bepaald project toe, geeft jullie een bepaald budget en dan kom je met dit aan. En dit kan een super professionele camera zijn en het voelt ook heel zwaar aan. Dus maar wat denkt de klant dan van, hè, ik heb die jongens geld gegeven en dan komen ze met dit. Ik had op zijn minst wel, zoals je zegt, van een grote camera verwacht die wat autoriteit uitschaalt.
Ja, de klant gaat dat niet begrijpen.
Nee.
Nee.
Leg je dat dan van tevoren ook echt uit, welke camera's je gaat gebruiken? Of is het gewoon op de set verantwoorden?
Nee, op voorhand weet de klant wel welke camera's hebben gaan gebruiken. Okay. Maar het is natuurlijk, het is een shift als we met reclamebureaus samenwerken bijvoorbeeld, iets dat we vaker doen. Die mensen weten wat het die camera's zijn, die weten wat voor beeld hieruit komt. Die weten wat uit een grote camera komt. Maar kleinere bedrijven die bijvoorbeeld voor de eerste keer met film werken, overtuigen om zoiets complex te maken als dingen die we willen maken, is heel moeilijk. En als je dan met zoiets afkomt, dan denken die, oké, ik heb hier zoveel betaald.
Ja.
Klopt iets niet.
Nee, dat klopt iets niet.
Het is veel te goedkoop.
Ja, maar het voelt echt heel zwaar aan.
Ja, dat is vooral de lens. Het is een heel zware lens.
Oké. Okay. Ja. En ik denk, we hebben het heel over je onderneming gehad, maar als je student bent en je hebt een idee, het is vaak de stap om het uiteindelijk dat idee om te zetten naar een realiteit en concreet te werk gaan. Dat is soms wel een lastige stap waar veel studenten mee struggelen.
Ja.
Dus ik vraag me af van, wat voor advies heb jij voor studenten die ook zoiets hebben van, die hebben een creatieve geest, die willen wel iets met video doen of iets anders, wat dan ook. Maar ze twijfelen over die eerste stap.
De eerste stap zetten is op zich al moeilijk. Maar dat is niet moeilijk, dat is niet de moeilijkste stap. De moeilijkste stap is beginnen en dan doordoen.
Mm-hmm.
En dan in ons geval 6 jaar lang doordoen.
Yeah.
Dat is het moeilijkste.
De consistentie.
Ja, want daar kom je de meeste drempels tegen. Elke dag opnieuw is er wel een ander drempeltje. Het kunnen er kleine zijn, ook grotere tegenslagen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is wat je uiteindelijk heel goed kan maken. Rome wasn't built in a day.
Nee.
Dat duurt lang, consistentie.
Exact.
En vooral je ervan bewust zijn dat het altijd beter kan. Natuurlijk, eens het af is, kan je wel tevreden zijn en trots zijn op het resultaat. Maar zeker als filmmaker beginnen, het is gemakkelijk om een effectje erop te smijten, een plugin te installeren of een lutje erop te smijten. En maar ziet er cool uit.
Aha.
Durf verder kijken dan dat.
Exact.
En beginnen zelf terug eraan te vinden. Hoe kan dat nog beter? Hoe kan ik nog beter doen?
Want zoals je zei, van die interne criticus, die is super belangrijk. Want dat is de persoon of dat is het aspect, deel van jou, dat steeds je eigen werk valideert. Maar soms is die criticus zo kritisch dat je misschien gewoon te onzeker bent over je werk, terwijl het misschien wel heel goed is. Dus hoe heb jij dat, ervaar je dat van die criticus, dat je die soms wel een beetje moet temmen? Dat je gewoon weet van, oké, dit is goed, maar ik ben er zelf niet heel... Ik weet dat het beter kan, maar het is gewoon goed zo. En ik moet het gewoon loslaten.
Ik heb dat geleerd ondertussen. Dat is ook een proces geweest. Ik denk dat de eerste 3 jaar of de eerste 4 jaar dat ik films maakte, durfde ik mezelf niet eens een filmmaker noemen. Ik had het gevoel van, dat is weggelegd voor mensen die naar kunstschool gaan, of een filmschool gaan, maar zijn daar op een heel rudimentair niveau mee bezig.
Mm-hmm.
En het is pas na 3, 4 jaar dat ik zoiets heb van, oké, ik kan wel iets. Ik kan iets maken. En de mensen die onze producten zien, zijn daardoor ontroerd of worden er blij van. En vanaf dat die eerste concrete resultaten binnenkomen, dan begin je wel te denken van, oké, ik kan wel iets.
Ja, misschien is het toch beter dan ik had gedacht.
Ja, ja. En dus nu zijn we op dat punt waarop we denken, oké, hetgeen dat we maken is goed. We zijn heel trots op onze producten.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd weet ook van die berg dat daar rechts nog zit, is nog heel hoog.
Ja.
Er zijn nog heel veel vlakken waarop wij kunnen verbeteren.
Maar de top is wel in zicht.
Dat weet ik niet. Wie weet is er nog een top na die top.
Ja, who knows. Dat is waar. Ja. Nog een laatste vraag om het gesprek te beëindigen. Wat zijn nieuwe toekomstige projecten die eraan zitten te komen waar je al iets over kunt kwijt, waar je al iets over kunt vertellen?
Toekomstige projecten, echt... We draaien iets voor KDG binnenkort, de richting toegepaste informatica.
Top.
Dat is een leuk projectje.
Nice.
En we zijn voor de rest bezig met ja, het wordt nu pas opgestart, zou ik motion eigenlijk, omdat we student zijn geweest. Dus we zijn aan het bedenken nieuwe manieren hoe dat we die storytelling, die verhalen, die mooie afgewerkte eindproducten, ook naar mensen kunnen brengen met een minder groot budget. Mm-hmm. Dat gebeurt heel vaak, dat we een telefoontje krijgen. Oh, dat is doen, ja, oké, is goed. En dat we dan budget te horen krijgen dat het gewoon compleet onrealistisch is. Maar ze ook niet meer hebben.
Ja.
Ze proberen een manier te zoeken om daar die markt ook te bedienen. En anderzijds zijn we ook bezig met te bekijken van hoe kunnen we filmmakers, kunstenaars, regisseurs helpen in de ontwikkeling van hun carrière. Want het is... Na 6 jaar leer je al.
Zeker, ja.
En zo hopen we een soort van kruisbestuiving te doen. Daar zijn we druk over aan het nadenken.
Klinkt goed. Je toekomst ziet er goed uit, denk ik.
Ik hoop het.
Ja. Arne, bedankt voor het gesprek.
Dankjewel.
Dat was heel fijn. En ik hoop je binnenkort misschien nog een keertje te zien over een tijdje, als je weer wat stappen hebt gemaakt in de filmwereld.
Ik hoop het ook.
Top. Thanks, man.
Merci.